Hoi, welkom bij De Wijsneuzen, de onderwijspodcast waarin we verder kijken dan onze neus lang is. We zoeken uit hoe het zit en bespreken wat je ermee kan.
Welkom bij de 65e aflevering van De Wijsneuzen. Mijn naam is Lotte.
En ik ben Wessel.
En de vraag die in deze aflevering centraal staat is: hoe kun je nieuwsgierigheid stimuleren?
Ja,
ik word heel nieuwsgierig van deze vraag.
Nou, en terecht.
Ik ben ook heel benieuwd wat je allemaal gaat vertellen.
Ja, nou, daar was ik gisteren ook wel benieuwd naar. Tot ik erin dook en nou weet ik het.
Ja, leuk. Ja.
Dus dat was tot zover mijn information gap.
Ja.
En als je wil weten wat dat is, dan moet je blijven hangen. Nee, ja, we gaan het hebben over nieuwsgierigheid. De aanleiding, waarom heb je het erover? Het is sowieso, ik dacht leuk, het is gewoon een leuk onderwerp.
Ja.
Dat is eigenlijk nummer 1 of zo. Ik vond dat wel interessant. Het gaat er ook wel regelmatig over bij dingen waar wij het over hebben. Rondom de didactiek, maar ook het curriculum. Het wordt vaak ook wel genoemd als een kern van het leren nieuwsgierigheid. We moeten leerlingen, studenten nieuwsgierig maken. En tegelijkertijd wordt ook wel eens gezegd, het onderwijs ondermijnt nieuwsgierigheid. Want leerlingen en studenten stellen veel minder vragen dan ik hoop. Ze zijn niet nieuwsgierig. Nou ja, dat kun je misschien wijten aan een curriculumdruk. Er is vaak een focus op afvinken of te weinig verwonderen. Het curriculum zit vol en vol. Of een toetscultuur. We willen heel veel toetsen en alles testen. En dan zeggen we, ze zijn zo ongemotiveerd. Ze stellen zo weinig vragen. En ze zijn zo niet nieuwsgierig. Of zijn ze gewoon te weinig geprikkeld. Weet je, dat is gewoon, ja. Dat kan ook natuurlijk.
Ja, nieuwsgierigheid raakt in dat stuk echt het curriculum. Maar ook de didactiek. Ja. Maar ook, dus dat is leuk.
Ja. Ja, dus we gaan het alle drie ook over hebben. Dat wil zeggen het curriculum. We gaan het hebben over het lesgeven in de breedste zin van het woord. En ook jouw rol als docent. Zeg maar, hoe kun je die nieuwsgierigheid stimuleren? Dat begrip hebben we het eerder over gehad. In podcast 19, een tijdje terug alweer. Dat heb ik het genoemd als één van de 6 motiverende breinprincipes. En in podcast 23 kwam het ook zeker voorbij bij over emoties en leren. Dus het is een begrip wat wel vaker de revue gepasseerd. Maar nu duiken we even helemaal diep in op. Nou ja, je wil uiteindelijk gewoon nieuwsgierigheid prikkelen. Maar waarom eigenlijk? Gaan we even naar de waarom. Nou, het wordt vaak de motor voor motivatie genoemd, nieuwsgierigheid. Het blijkt ook wel uit heel veel onderzoeken. Ga ik je echt niet allemaal quoten. Je mag lekker zelf gaan zoeken. Kom straks nog wel wat voorbij hoor. Maar nou, het blijkt gewoon uit heel veel onderzoeken dat uiteindelijk nieuwsgierigheid heel erg helpt bij betrokkenheid en doorzettingsvermogen. Ja, je nieuwsgierigheid prikkelen helpt gewoon heel erg. Het maakt je intrinsiek gemotiveerder. En uiteindelijk helpt het ook vervolgens bij het dus diep leren en het geheugen daarmee te versterken. En ik denk dat dat een hele fijne is. En zo helpt het dus ook bij je transfer. Dus dat betekent dat je iets leert. En je voorkennis wordt geactiveerd. Je leert naar weer nieuwe dingen. Dat je denkt, oh ja, in die context zit dat zo. Of nu wordt het mijn kennis uitgebreid. Die nieuwsgierigheid helpt heel erg. En je kunt misschien ook wel zeggen, bij een wat complexere wereld is het zo. Zeker met al die technologie. Ja, vragen stellen is goed. Het maakt nieuwsgierigheid triggeren. En dat is natuurlijk ook wel soms bij het gebruik van AI. De kritiek.
Ja.
Dat we altijd maar kant-en-klaar antwoorden krijgen in plaats van ons te zetten, hoe zit dit eigenlijk?
He? Ja, en ik denk dat die nieuwsgierigheid wel heel, we kunnen ons allemaal waarschijnlijk wel iets voorstellen bij die nieuwsgierigheid, dat je denkt, oh ja, dit vond ik leuk om te ontdekken of dit vond ik leuk om in te duiken. Maar het is natuurlijk wel heel moeilijk om dan te bedenken, wat is dat dan voor leerlingen of zo studenten en hoe trigger ik dat dan?
Ja, en dat wil je triggeren. En het is eigenlijk, je kunt ook wel zeggen, zeg maar, zonder nieuwsgierigheid krijg je pure reproductie.
Ja.
En dat is stampwerk. En dat is ook nodig. Maar uiteindelijk met nieuwsgierigheid krijg je begrip. Dan snap je voor je het doet. Je wil weten wat het is. Je wilt begrijpen. En ik denk dat dat is een hele belangrijke is. En nogmaals, zeker in tijden van AI is het zo'n belangrijk begrip. Mm. Niet van, ik vraag of ik type even wat en huppakee, ik heb antwoord. De hele nieuwsgierigheid, de zoektocht, het niet weten, zeg maar, is ook belangrijk.
Ja.
Nou, dit zijn dus een paar redenen waarom we het erover hebben. Hè. Dus die intrinsieke motivatie is daarvan een van de allerbelangrijkste. Maar ja, wat is nou eigenlijk nieuwsgierigheid? Gaan we naar de wat. Nou, er zijn een paar verschillende soort leidende theorieën over wat nieuwsgierigheid is. Een van de meest voorkomende is de information gap theory. En die komt van Lewenstein en die zegt, nieuwsgierigheid is een cognitieve en emotionele staat die ontstaat wanneer iemand zich bewust wordt van een kloof tussen wat hij weet en wat hij wil weten en gemotiveerd raakt om die kloof te verkleinen. Kortom, de drang om de ervaren kenniskloof te dichten. Dat is eigenlijk wat het is, als je het kort zegt. Dus jij weet dat je iets niet weet en je wil dat wel weten. Het is een ervaren kenniskloof, dat hoeft niet helemaal te zijn, maar dat is wat het is. En dan heb je ook wel, aanvullend op zijn onderzoeken, heb je van Harold Day, heb je nog de zone van nieuwsgierigheid. Ook wel een leuk model zat erbij. En die zegt ook van, nou, je hebt eigenlijk zo drie staten waar je kan zijn. Je kan heel relaxed zijn. Dan vind je het niet zo interessant. Je bent niet zo gemotiveerd ervoor. Of nou, hoe dan ook. Dan heb je een groot stuk de zone van nieuwsgierigheid. Dan denk je, hey, ik wil het dus ontdekken. Of ik vind het interessant. Of oh, ik word hier wel vrolijk van. En dan heb je nog de zone vanuit angst eigenlijk. Dan ga je juist weer uit de weg. Of je bent er inefficiënt mee bezig. Of het interesseert je echt gewoon totaal niet, zeg maar. En die zone van nieuwsgierigheid, ja, daar wil je idealiter dat je leerlingen en studenten vaak zitten. Dat ze denken, hey, hoe zit dit? Gaat echt niet altijd lukken, dat weet ik. Sommige dingen zijn gewoon keisaai, moet je leren. I know. Maar uiteindelijk is het wel zo dat, ja, we weten dat door nieuwsgierigheid de trigger bijvoorbeeld dopamine vrijkomt. En dat vergroot uiteindelijk ook weer, nou, het leren wat ik eerder al noemde. Dus het is eigenlijk een motivationele brug tussen voorkennis en diep leren.
Wat mij hierin wel nieuwsgierig maakt, om maar even te gebruiken, is daar ook een combinatie te vinden met die zone van naaste ontwikkeling?
Ik denk het zeker wel. Goeie. Die heb ik hier niet eens zo erbij gepakt.
Maar, ja, moest ik aan denken. Ik zag die zone of van het relaxte of van die angst. Maar daar heb je ook juist die drie.
Ja, dat klopt. Die drieslag. Ja, wordt vaker wel een drieslag gebruikt, overigens. Maar ik denk zeker bij dit, ja, het zou heel goed kunnen inderdaad.
Dat het elkaar raakt. Ja,
ja, want kijk, het is natuurlijk zeker. Want ik denk de zone van naastontwikkeling, dat prikkelt denk ik ook nieuwsgierigheid. En hier gaat ook die zone vanuit angst, zeg maar. Ja, dan is het te moeilijk, bijvoorbeeld.
Precies,
hè? Ja. En dat is, nou, dat word je eigenlijk overvraagd.
En te makkelijk is dat je denkt, oh, relax dan, chill.
Ja, ja. Nou, hele mooi inderdaad. Ik heb nog geen verband hier tussen officieel papier gevonden, maar het zou me niks verbazen. Het is wel een leuk om te bekijken, inderdaad, ja. Dus de zone van nieuwsgierigheid en de zone van naastontwikkeling. Misschien naast elkaar te leggen. Dat is wel een mooie, inderdaad. En een ander leuk onderzoek hierbij is onderzoek van Littman. En die zegt, je hebt eigenlijk twee typen nieuwsgierigheid. De I en de, of eigenlijk de I en de D-type, moet je maken in het Engels. Want de I-type komt van interest. Dat betekent dat je vanuit plezier, verkenning, oh wat leuk, hier wil ik meer van weten. En dat zorgt ook voor betrokkenheid, creativiteit en wat bredere verkenning van iets. En je hebt de D-type. Deprivation, dat staat meer voor spanning, onzekerheid, het oplossen van de kenniskloof van oeh, dit klopt niet, dit moet ik weten. Nou, dat zorgt juist weer voor diepere verwerking, doorzettingsvermogen en probleemoplossingen.
Is er eentje die je vaker zult terugzien in het onderwijs, denk je, bij studenten of
ja, ik denk dat het best wel afhangt ook van waar je mee bezig bent.
Ja.
Je vak misschien.
Denk
Want ik denk
ook,
inderdaad van, hey, oeh, wat leuk, hier wil ik meer van weten. Kijk, sommige vakgebieden hebben dat automatisch wat sneller in zich, denk ik.
Ja, precies, ja.
Dus kijk naar mijn eigen achtergrond, geschiedenis. Daar kun je soms hele interessante verhalen vertellen. Hebben we het ook wel eens over gehad. En dan heb je het meer over, hoe zit het dan? En creativiteit, hoe zou jij dit oplossen? En soms heb je dat andere juist gewoon nodig. Het diepe verwerken. Namelijk, hey, ik moet dit weten.
Ja.
Even nog los van of je het nou nodig hebt voor een toets. Of omdat je gewoon denkt, ik wil dit gewoon weten. Maar dat is wel twee verschillende dingen, denk ik. Ja.
Ja.
Ja, dus die I-type en die D-type. Dus interest en deprivation. Dat zijn denk ik twee hele... Nou, interessant ook wel, dus van Littman.
Mm-hmm.
En ik denk dat allebei kan heel waardevol zijn. Dus niet dat één beter is dan het ander. Het zijn gewoon twee typen nieuwsgierigheid eigenlijk.
Ja.
Dus dat is ook nog wel interessant. Hè? Nou, samenvattend is het eigenlijk dus het verlangen om iets te weten of te begrijpen. Dus je denkt, hey, dit weet ik nog niet alles van. Maar je weet er al wel iets van en dat is wel belangrijk. Want vaak als je er helemaal niks van weet, dan ben je juist weer niet geïnteresseerd. En het is echt gericht op het verkleinen van de kenniskloof. Dus er moet al iets zijn, want anders is er geen kloof. En dat is nog een keer. En het is ook wel zo, het kan heel situationeel zijn. Hè? Het kan worden opgewekt door context of omdat je denkt, hey, door een persoonlijke eigenschap. En dus situationeel kan zijn van, nou, ik vind het een heel interessante vraag. Of, hey, waar zijn we nou mee bezig? En het kan ook dispositioneel zijn. Hè? Dat betekent dat het meer een persoonlijke eigenschap is. Sommige mensen zijn van nature, al dan niet door opvoeding kun je ook wel zeggen misschien, meer nieuwsgierig uit zichzelf. Die stellen meer vragen.
Ja.
Opvoeding heeft hier zeker een belangrijke rol bij. Maar sommigen zijn het ook gewoon meer van nature, blijkt het onderzoek. Het zit ook gewoon een beetje in je. Maar ja, dan nog heb je als onderwijs daar zeker invloed op.
Ja, inderdaad. En het is ook wel interessant om te kijken ook bij jezelf.
Ja.
Ik heb het vooral heel erg door context.
Ja.
Ik weet nog heel goed, toen ik hier kwam werken, dat jij zei, ja, wat fijn, wat vind je interessant? En dat ik dacht, heel veel dingen, maar helpen.
Ja.
Terwijl als ik nu tegen dingen aanloop of als ik ergens iets tegenkom, dan denk ik, oh, dat wil ik weten, daar ga ik mee aan de slag.
Ja.
Terwijl, ja... Een ander iemand heeft inderdaad constant die nieuwsgierigheid van ik ga dit nu uitzoeken.
Ja.
Of ja.
Ja, het is echt een beetje persoonsafhankelijk. Het zit er zeker wel in.
Ja. En ik denk misschien bij leerlingen en studenten dat dit misschien nog iets minder snel naar voren komt dat het echt een persoonlijke eigenschap is.
Ja, nou je hebt natuurlijk wel denk leerlingen of studenten die sneller vragen stellen, zich meer willen verwonderen.
Ja, dat klopt.
En dat is ook wel vakgebonden. De ene leerling vindt of student vindt het ene vak leuk en of module of wat het ook is. En dat denk ik dat daar ook echt wel verschil tussen zit. Maar het zeker, ja, het is de situationeel kan daarbij ook weer een rol spelen. Dus inderdaad, wat voor context zit je.
Ja.
Maar het vond wel, wel interessant inderdaad. En ik heb dus onderwijs echt wel invloed op. En dat gaan we natuurlijk zo over hebben bij de hoe. Maar je kan daar een hoop in creëren of juist niet.
Ja.
Daarbij is nog wel belangrijk om te benoemen dat nieuwsgierigheid is niet hetzelfde als interesse. Ja, interesse kan heel stabiel zijn. Over het algemeen vind ik iets gewoon interessant. Versus nieuwsgierigheid is vaak het begin. Ik ben ergens nieuwsgierig naar. Dat is natuurlijk het verkleinen van dat gat, die kloof. En op een gegeven moment heb je dat gedaan. En dan kunnen wel weer nieuwe stappen in dat proces komen. Maar interesse is een soort constante. Mm-hmm. Gewoon, ik vind dit een interessant onderwerp. En nieuwsgierigheid is vaak het begin van weer een nieuwe stap in het leren.
Ja, en kan nieuwsgierigheid dan ook leiden naar een interesse?
Ja, ik denk het zeker wel. Ja, dat is een mooie, zeker. Ja, dat is... Kijk, uiteindelijk ook, je wil ergens, denk ik ook vaak kinderen, leerlingen, studenten ergens mee verwonderen. Ja. Ten einde dat ze het interessant gaan vinden. Maar moet ergens een soort spark zijn, om maar even zo te noemen.
Ja.
Ja, dus dat over de wat. En dan misschien nog even tot slot wel. Wat is het dan dus ook even niet? Nou, het is geen vrijblijvend zoek maar uit. Hè. Soms wordt gezegd, oh, dit is echt interessant. Ga dit maar eens even uitzoeken of ga maar ontdekken. Ja, als je geen ervaren kloof hebt, dus dat wil zeggen, er is geen begin van kennis, zal ik maar even noemen. Ja, dan kan ook geen kloof zijn. Dus dan kom je juist in die laatste zone terecht van angst, zal ik maar zeggen.
Ja, help.
Van,
hoe dan?
Ja, nou dat. En dat is juist niet goed. Want dan ga je die nieuwsgierigheid niet krijgen. En dan krijgt, je wil geen chaos of volledige autonomie. Het is echt, structuur is nodig hierbij. En dat is echt een hele belangrijke. Nou, die kloof moet je ervaren. En dan moet je ook misschien een beetje bij geholpen worden. Net als die zone van naaste ontwikkeling inderdaad. Ja, dus nieuwsgierigheid floreert juist binnen hele duidelijke kaders. En dat is wel een hele belangrijke. Dat soms wordt het misschien opgevat als, we moeten allemaal interessante vraagstukken geven, grote projecten, ga maar lekker uitzoeken. Hele goede structuur is nodig voor nieuwsgierigheid.
Ja.
Maar goed, dan ga je ermee aan de slag. En hoe doe je dat dan? Gaan we even naar de hoe. Nou, de hoe die ga ik eigenlijk een beetje opdelen in een paar onderdelen. Dat wil zeggen, een algemeen deel, daarna even over, hey, met lesgeven, hoe doe je dat dan? Hoe zit dan het curriculum? En tot slot ook wat meer jouw rol als docent. Nou, ik net al zei, hoe ontstaat het? Om dat even als eerste te noemen, er is dus een kenniskloof. De kloof moet niet te groot zijn, ook belangrijk. En als het dingen zijn die je wel wat van weet, maar vervolgens wat je enorm over vraagt, ja, dan haak je af. Dan word je angstig of je denkt, laat me hangen. De verwachting moet dus zijn dat het antwoord bereikbaar is. Van, hey, ik word lekker... Nou, echt, die zone van naaste ontwikkeling, daar hebben we weer. Dat is het inderdaad wel.
Ja, het komt toch steeds terug, hè?
Ja. En de psychologische veiligheid ook om vragen te stellen. Het is denk ik heel belangrijk. Ja, zeker. Dan moet je ruimte verbieden in de structuur. Maar je moet ook de psychologische veiligheid hebben. En daarbij, dat is ook dat zoeken. Te veel duidelijkheid, dat zorgt juist voor het teniet doen van nieuwsgierigheid. Dus je moet mensen nieuwsgierig maken. Je moet je leerlingstudenten een beetje triggeren. Maar als ze overal antwoorden kunnen vinden, terugkomend op AI bijvoorbeeld, ja, dan is er te veel duidelijkheid. Ja, en dan is nieuwsgierigheid niet meer nodig, want je kunt overal de antwoorden vinden. Of te weinig houvast, ja, dat is ook niet goed. Weet je, op het moment dat er dus weinig structuur is, weinig houvast, of te veel duidelijkheid, en je wil echt een beetje ertussenin zitten. Je moet voldoende rugdekking hebben, zeg maar. Je moet voldoende gas kunnen geven, maar je moet niet uit de bocht willen vliegen. Dat is een beetje het idee.
Ja, ik denk ook belangrijk dat te veel duidelijkheid niet betekent te veel structuur.
Klopt.
Er is echt een verschil tussen.
Ja, zeker. Dat is ook een hele belangrijke. Ja. Maar goed, hoe stimuleer je dat dan meer concreet in je lessen? Oftewel je didactiek, bij het lesgeven. Nou ja, iets beginnen bijvoorbeeld met een vraag in plaats van uitleg. Hè, soms schrijven we het doel meteen op het bord. Of we beginnen meteen met vertellen over iets. Hey, we waren hier en hier gebleven, ik ga dit uitleggen. Maar begin eens met een vraag. Waarom is dit zo? Of hoe kan dit? Of wat is dat? Dat soort vragen, of deze vraag staat centraal tijdens deze les. En aan het einde van de les hebben we die beantwoord. Nou, de tweede van de 6 tips die ik wil geven is, werk met dilemma's of bijzondere voorbeelden. Dus ik heb echt een dilemma. Of dit is interessant, het zie je vaak terugkomen in het nieuws. Of uit onderzoek blijkt dit of dit. Of wat je ook wil gebruiken, afhankelijk van je leerlingen, studenten, waar je mee werkt. Maar ja, of bijzondere voorbeelden van, dit is heel gek. Dus ook wel eens tijdens presentaties foto laten zien van een robotkarretje op Mars.
Ja.
En als al mijn standaard vraag toen ik die gebruikte, een tijdje niet meer gebruikt bedenken, maar toen hoe heet die? Ja, die nadenken en je zag die hersenen kraken. Sommigen haakten dan af, die dachten, weet ik veel.
Ja.
Dus daar zat ik niet in de zone van curiosity, zeg maar, nieuwsgierigheid. Maar best wel vroeg zich af. Ja, en die heette dus The Curiosity. En dat was wel leuk. Een marswagentje wat ook nieuwsgierigheid eigenlijk heette. Maar dat is een leuk voorbeeld van, hey, weet je, nou ja, zo kun je het een beetje dubbel interpreteren. Dus dat is wel leuk. Het derde voorbeeld is, laat leerlingen studenten ook voorspellen voordat je uitleg geeft. Dus je kunt bijvoorbeeld een vraag stellen of een dilemma opwerpen, maar laat ze ook voorspellen. En dat blijkt behoorlijk wat uit onderzoek trouwens, side note, maar dat dat heel goed werkt. Als je eerst nadenkt over wat denk je dat het antwoord is, dan word je nieuwsgieriger en het beklijft vervolgens ook beter als je het daadwerkelijk antwoord hoort. Of je het nou goed of fout had daarvoor. Dus dat is ook wel leuk. De vierde is, laat leerlingen en studenten dus echt vragen stellen en stimuleer dat ook. Misschien gaat dat ook wel wat verder dan, hey, wie heeft er vragen? Nee, niemand, we gaan door. Maar gewoon, denk even na. Ik wil dat iedereen een vraag kan stellen direct. Dwing dat een beetje af. Zo leer je het ook aan. En dan maak je dat er meer dialoog komt in plaats van, nee, we snappen het allemaal en door. De vijfde is, gebruik ook de formatieve momenten hiervoor. We zijn vaak gewend om formatieve checks te gebruiken voor, nou, begrijp je het?
Ja, waar sta je?
Versta je, de doelen afvinken en hartstikke nuttig. Maar ook, wat vraag je nog af of wat wil je nog leren of iets in die richting? Is natuurlijk wel een heel mooi moment daarvoor. Dus ik denk dat dat een soort standaard ook soms bij formatieve checks mag zijn. De ene kant, wat zijn de doelen waar je hebt gewerkt? Wat gaat goed en minder goed bijvoorbeeld? Maar ook, wat vraag je nog af?
Ja, ik moet even denken aan een format dat we hebben, die feedback ladder die we wel vaak gebruiken om uit te leggen, hey, peer feedback, hoe gebruik je dat nou? Daar zit ook zo'n onderdeeltje in om eigenlijk altijd positieve feedback te geven van leerling op leerling of student op student.
Mooi.
Met een vraag van, waar wil je nog meer over weten aan de hand van deze presentatie bijvoorbeeld? Daar wordt hij ook in getriggerd, dus ook mooi. Zo kun je hem toepassen.
Echt nieuwsgierigheid, ja. Nou, mijn zesde is, bouw spanning in, dus stel oplossingen even uit. En dat is ook wel een mooi stap voor stap ergens naartoe werken, zodat die nieuwsgierigheid ook gewekt wordt, in plaats van te snel dat antwoord geven wederom eigenlijk. Dus het vraagt echt om een bewust ontwerp van je les ook wel om dit goed te doen. En het kunnen dus kleine knoppen zijn, maar
ja. En ik denk dat die ook nog andersom kan, dat je met het antwoord zou kunnen beginnen.
Ja, en waar komt dit vandaan?
Ja, precies. Ja, mooie. Ja, dus ja, ik denk zeker. Dat aan allebei de kanten altijd iets zit om, ja, we zijn heel erg gewend om of het antwoord te geven en uit te leggen, of uit te leggen en dan het antwoord te geven, bij wijze van spreken.
Ja.
Maar inderdaad, dat bewust ontwerpen, nadenken over hoe kun je dat triggeren, dat helpt daarin heel erg. Ja.
Ja, zeker. Nou, en over dat ontwerp gesproken, oftewel het curriculum, het plan voor het leren. Dus probeer dan ook echt met betekenisvolle contexten te werken. Dat helpt natuurlijk die kloof te vinden eigenlijk. Aansluiten bij voorkennis, aansluiten bij belevingswereld.
Ja.
En koppelen dus ook echt aan echte problemen. En daar kun je dus bij integreren tussen vakken. Dat maakt het soms wat echter. Hè. Er zijn best wat scholen of opleidingen die denken, we moeten dingen integreren. Met name het VO zie je dat wel bij verschillende vakken dan. Waar wenselijk en mogelijk, zeg ik altijd. Dus ze kunnen haak en ogen gaan zitten. Maar soms kan het heel mooi zijn met bepaalde projecten om te integreren. Omdat je denkt, hoe hangen die dingen dan samen? Nou ja, daar kun je mooi die nieuwsgierigheid mee stimuleren. En plan ook momenten voor verwondering en niet alleen momenten voor verwerking.
Mooi, ja.
Dat is echt wel een interessante. Vaak hebben we een soort uitleg, dan gaan we verwerken. Maar probeer ook na te denken, waar zit verwondering in mijn lessen? Wanneer ga ik mijn leerling of studenten dat ze denken, dat is interessant. Nou ja, dat. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dus je moet dat echt inbouwen. En daar stap voor stap aan te werken. Nou, dan kom ik bij de laatste. Hoe doe je dat dan als docent? Nou ja, een paar tips daarbij meer binnen die didactiek, binnen het curriculum. Drie tips zijn modelleer nieuwsgierigheid. Interessante vraag, dat weet ik niet direct. Of daar moet ik eens even over nadenken. Mag best een dialoog zijn. Samen zoeken en niet altijd maar het antwoord weten. Of zoek het dan maar even op ChatGPT of Google. Of wat je ook wil zeggen dat leerlingen gebruiken. Dus ook van, daar kom ik nog terug. Of hoe zou jij dat onderzoeken? Of weet iemand anders dat? Dat is dat modelen eigenlijk. Dus reageer ook serieus op onverwachte vragen. Niet, dat weet ik niet. Of dan zoek maar even op. Of je wilt dat juist die dialoog weer denk ik heel erg prikkelen. En daarbij wordt ook het creëren van de psychologische veiligheid. Dat is belangrijk. Niet dat iedere vrouw, is een domme vraag. Nee, alle vragen kunnen. Tuurlijk, je hebt af en toe wel vragen waar je denkt, serieus. Maar goed, het gaat erom dat je wel dit zoveel mogelijk wil stimuleren, denk ik. Dus daar tegenover drie dingen. Wat werkt dan averechts? Nou, als je alles gaat dicht timmeren met checklists en succescriteria bijvoorbeeld. We hebben natuurlijk recent nog over succescriteria gehad. Die kunnen heel nuttig zijn. Maar ook daar hebben we gezegd, het moet geen checklist worden. Het moet uitnodigen tot ontwikkelen. En zo ook tot nieuwsgierigheid. En dus te snel antwoord geven als tweede of als derde alleen maar zenden. Ja, dat zijn allemaal dingen die maken het heel plat, snel, hup, hup, hup. En dat, dan stimuleer je geen nieuwsgierigheid. En dus dat soort dingen werkt averechts. Creëer een vragende omgeving eigenlijk.
Ja.
En dus het vraagt echt om inspanning, om doordacht onderwijs. Dus maar, nogmaals, plan bijvoorbeeld momenten van verwondering. Nou, dan even tot slot. Ja, ik hoop dat dit in ieder geval een beetje hielp om wat meer inzicht te krijgen in het begrip nieuwsgierigheid en wat je ermee kan. Nogmaals, bedenk wel dat structuur daarbij dus ook belangrijk is, op z'n zachtst gezegd. Nou, op onze website bij dit artikel kun je ook nog aanvullende artikelen vinden over nieuwsgierigheid. En we hebben er vaak over geschreven. Nou, zoals benoemd kun je ook naar podcast 19 of naar podcast 23 luisteren. Daar komt het ook voorbij. En denk je, joh, ik heb zoveel geluisterd. Ik wil gewoon eens even lekker lezen. Twee leestips. Het eerste boek is van Mario Livio. Why? What Makes Us Curious? Is wel een wat steviger wetenschappelijk boek. Ik heb er een heel stuk al een keer uit gelezen, een tijd geleden. Daar moet je van houden, maar het is wel echt wat meer de wetenschappelijke kant achter nieuwsgierigheid. Dat is boeiend.
Ook interessant, ja.
Ja. En denk je van, nou, ik wil juist meer toegespitst op onderwijs. Dan heb je bijvoorbeeld The Hungry Mind van Suzanne Engel. Ook interessant, het gaat echt over nieuwsgierigheid en onderwijs. Wel een beetje zwart-wit boek, zeg ik er meteen bij. Het gaat ook een beetje soms iets te veel over het onderwijs maakt nieuwsgierigheid kapot, zeg maar. Er zijn natuurlijk wel meer mensen die dat zeggen. Ja, daar kun je discussies over voeren. Soms snap ik het wel. Maar goed, desalniettemin is het wel een interessant boek om te bekijken. En uiteindelijk is het natuurlijk zo. Nieuwsgierigheid, ja, je kunt het uitlokken of kapot maken. Of ergens er tussenin gaan zitten.
Ja.
Maar ja, je hebt als leraar daar echt wel invloed op. En ik denk, nou, een beetje nieuwsgierigheid kan heel veel helpen soms.
Ja, interessant. Je hebt me ook weer een stuk nieuwsgieriger gemaakt hiernaar.
Nou, kijk, dat is mooi.
Dus dat is heel leuk. En ik hoop onze luisteraars ook.
Ja.
Jij bedankt voor het uitzoeken.
Graag gedaan.
En jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En
tot de volgende. Leuk dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van De Wijsneuzen. Wil je nu meer weten over het onderwerp wat we net hebben besproken? Ga dan naar vernieuwenderwijs.nl/podcast. Heb je ideeën of suggesties voor onze podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast@vernieuwenderwijs.nl.